Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, willen samen zingen en we doen het uit Psalm 81 en daarvan vers 12. Opent uw mond, eis van mij vrijmoedig. Aan u zal worden voorgelezen Efeze 3, vers 1 tot en met 13. We lezen deze keer geen artikel uit de Nederlandse geloofsbelijdenis. Wel echter doen we belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. We zingen naar de 12 artikelen Psalm 74, vers 2. Herdenk de trouw aan ons voorheen betoond. Spreken nu een ieder in zijn hart aldus.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Efeze 3, vers 1 tot en met 13. Om deze oorzaak ben ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus voor u, die heidenen zijt. Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods die mij gegeven is aan u, dat hij mij door openbaring heeft bekendgemaakt deze verborgenheid, gelijk ik met weinige woorden tevoren geschreven heb, waaraan gij dit lezende kunt bemerken mijn wetenschap in deze verborgenheid van Christus, welke in andere eeuwen de kinderen der mensen niet is bekendgemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten door de Geest, namelijk dat de heidenen mede-erfgenamen zijn en van hetzelfde lichaam en mede-deelgenoten van zijn belofte in Christus door het evangelie, waarvan ik een dienaar geworden ben naar de gave der genade Gods die mij gegeven is, naar de werking zijner kracht. Mij, de allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven om onder de heidenen door het evangelie te verkondigen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus en allen te verlichten dat ze mogen verstaan welke de gemeenschap der verborgenheid is die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus, opdat nu door de gemeente bekendgemaakt worden aan de overheden en de machten in de hemel de veelvuldige wijsheid Gods, naar het eeuwig voornemen dat Hij gemaakt heeft in Christus Jezus, onze Heere, in de welke wij hebben de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen door het geloof aan Hem. Daarom bid ik dat ge niet vertraagt in mijn verdrukkingen voor u, het welk is uw heerlijkheid.
Geliefden, we gaan eerst het formulier lezen om de heilige doop te bedienen in het midden van de gemeente. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. En dan gaan we eerst luisteren naar dat die doop nou noodzakelijk is. Hè? Dat is nodig. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn, zodat we in het rijk Gods niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Dopen doen we met water. Water wijst op reiniging. En het doopformulier vertelt nu eerst dat de doop nodig is, omdat wij in geestelijk opzicht bevuilde, onreine mensen zijn. En dat vuil moet worden afgewassen, het vuil van de zonde. De tweede plaats gaan we nu stilstaan bij wat de doop nou eigenlijk betekent. Wat Gods kinderen nu in de doop van God ontvangen. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als we in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns doods en zijn er wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing der zonden en de dagelijkse vernieuwing onze levens, totdat we eindelijk onder de gemeente de uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Wat is nou precies de betekenis van de heilige doop? Voor de onbekeerde mensen is de betekenis dat God nou laat zien wat hij nou aan zijn kinderen geeft. En daar zouden we jaloers op kunnen worden. Want u hebt allemaal wel eens gehoord van rijke mensen. Daar kun je jaloers op worden op hun bezit, op hun huis, op hun spullen en zo. Maar de rijkste mensen op de aarde, dat zijn Gods kinderen. En we lezen dit opdat we daar nou eens jaloers op worden. En zeggen, Heer, dan mag ik ook uw kind worden. Dat zou geen verkeerde gedachte zijn als we straks naar huis gaan. Heer, dan mag ik ook uw kind worden. Want dan heb ik toch iets gehoord. Zo belangrijk, dat moet ik nou ook hebben. En bij God is het krijgen. In de tweede plaats heeft de doop ook betekenis voor Gods kinderen. De oprechte gelovigen. Want de doop is een tekel en ook een zegel. Kijk, zometeen wordt er nou gedoopt. En dan zegt de Heer, nou beeld ik iets uit, een teken. Maar ik zeg ook tegen mijn kinderen, het is ook echt waar. Vergeven de zonde is echt waar. De uitverkiezing is echt waar. Ik zal voor u zorgen, dat is allemaal echt waar. Hoef u niet aan te twijfelen, kijk maar goed naar dat water. En het water wijst op het bloed van Christus en daarom, het is een zegel. Het is dus echt waar. Ja, maar twijfelt een kind van God dan niet zeker? Dat komt door zijn zondige aard. Maar aan God hoeven we niet te twijfelen. En door God als waar in de doop zijn, kijk nou maar goed, hè. Zie toch. Nou, zo waar is het nu. Dat het bloed van Jezus afwast. Dat de uitverkiezing waar is. En dat ik ook voor u zal zorgen, ook in de coronatijd. En Gods kinderen krijgen uitnemende zorg. Ook in coronatijd. En dan tenslotte in de derde plaats. Waartoe nu de heilige doop eigenlijk verplicht. Waartoe de heilige doop ons oproept. We lezen weer in het formulier. Ten derde, overmits of aangezien in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Namelijk dat we deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harten, van ganser zielen, van ganser gemoeden en met alle krachten. De wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonden vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen. Ook niet in de zonde blijven liggen. Overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. Kijk, die doop heeft ook een verplichting. En er staat hier in het formulier dat we in een nieuw godzalig leven wandelen. Daartoe wil de doop ons oproepen. Dat we ons leven gericht is op de eer en op de grootmaking van God. En dat is natuurlijk niet altijd even makkelijk. Maar het is wel een dure plicht. En ik wil daar nog wel bij zeggen dat als dat nou een beetje mag gestalte krijgen, klein beetje. Paulus zegt, ik ben de minste de heiligen. Dan komt de Heer daar ook nog een keer in mee. Het meest heerlijke leven is het leven in gehoorzaamheid aan de Heer. Want dan komt hij gewoon in mee. Ja, dat is een heel troostvol leven. Onze Heidelberger noemt dat een welgetroost leven. Ten slotte gaan we nog even nadenken over waarom we nou de kinderen dopen. We lezen in het formulier het volgende. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten. Aangezien zij ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn. En als ze ook weder in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, zo we zulks mede tot ons en onze kinderen zeggende, ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus in Handelingen 2 vers 39 met deze woorden. Want u komt de belofte toe, de belofte dus van het verbond, en uw kinderen en allen die daar verder zijn, zovelen als er de Heer onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals, dat is vroeger, bevolen hen te besnijden, het welk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Terwijl er nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen of in het opgroeien hiervan breder te onderwijzen. Dus waarom dopen wij nou kinderen? God heeft tegen Abraham 4000 jaar geleden gezegd: Abraham, ik ben jouw God en ik ben ook de God van jouw kinderen. En daarom moet jij zelf worden besneden en ook je kinderen. En dat heeft Petrus op de Pinksterdag herhaald. Dat is het Nieuwe Testament, dat is 2000 jaar geleden. Want toen zei Petrus tegen al die mensen op het tempelplein: tot jullie komt de belofte en tot jullie kinderen. En zoals dat nou tot Abraham kwam, zo komt dat nou ook in het Nieuwe Testament tot ons en onze kinderen. En daarom, uit kracht van dat verbond, moeten de kinderen gedoopt worden. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid door het welk de dood beduid werd, wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat ge deze kinderen genadiglijk wilt aanzien en door uw Heilige Geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat zij hun kruis en dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat zij dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige, voortdurende dood, om uwentwil getroost verlaten en ter laatste dagen door de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen door hem, ons Heer Jezus Christus uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één ene God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Ik wil de ouders verzoeken te gaan staan. Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening van God is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde met die bedoeling en niet uit gewoonte of bij gelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinsdelijk antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, ja, de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten ander of ten tweede of gij de leer die in het Oude Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt niet bekend, de waarachtige en de volkomen leer ter zaligheid te wezen. Ten derde of gij die belooft en voor u neemt deze kinderen als ze tot hun verstand zullen gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer, in de leer dus van dat doopformulier, zoals we dat net hebben gehoord, naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen, onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord, vader de leeuw, moeder de leeuw, vader molenaar, moeder molenaar, vader schreuder, moeder schreuder, Vader de Vree, Moeder de Vree. Ouders, het is voor u een belangrijk moment dat uw kind, het zij door adoptie, het zij door een natuurlijke geboorte, aan u is toevertrouwd. Een kind, wat roept een kind toch niet een tere en een zachte gevoelens op? Als je het ziet liggen in een bed, in de wieg. Dan kunnen we er ook ontroerd van raken als we voor het eerst of opnieuw een kindje krijgen. En jullie een broertje of een zusje. Dat is een heel fijn moment. Dat zijn dingen die we niet snel vergeten, ook niet in ons huwelijk. En toch aan de andere kant, we hebben net uit de doopformulier wat gehoord van onze kinderen. Het zijn niet alleen kinderen van ons als ouders, maar het zijn ook kinderen van Adam en Eva. En ouders, dat is het eerste wat de doop ons steeds wil leren. En wat we ook goed over na moeten denken. De doop brengt ons bij Adam en Eva en bij de zondeval. En bij onze geestelijke onreinheid. Dat moet u als ouders ook voor uzelf helder hebben. En ook uw kinderen, dat moet u ze vertellen. Dat ze een zondige vader en een zondige moeder hebben. En wie zal een reine geven dat de onrein? Dat kan niet. En ouders, dat moet ons nederig maken. Dat moet ons ook moedig maken, biddend ook. Of God naar onze kinderen wil omzien. Want één ding, we komen er altijd richting onze kinderen met schuld uit, u, ik. Altijd. Schuldige ouders, zondige kinderen. Daar kun je heel lang over nadenken. Het is ook goed om er diep over na te denken. En doe dat ook biddend. Vanavond buigt u uw knieën. Draag dan uzelf op, elkaar ook op aan de troon der genade, maar ook uw kinderen. Zomaar één voor één. Kinderen die u kreeg, draag ze op aan de troon der genade. Ze hebben het nodig, u hebt het nodig, kinderen ook. In de tweede plaats worden uw kinderen zometeen gedoopt met water, gewoon water. Dat water heeft een bedoeling. Dat water wijst ons naar het bloed van de Heer Jezus, naar zijn levensoffer. En nu leven wij in een wereld met begraafplaatsen. We leven in een wereld waar de duivel rondgaat. We leven in een wereld met corona. We leven in een wereld met oudere mensen en jongere mensen. We leven in een wereld met ongelukken. Ik hoorde dat er in Limburg of in Helmond, geloof ik, een paar jongens zijn verongelukt. Jongens van 15, 16 jaar. En het zijn natuurlijk allemaal hele indringende dingen. Dat wijst ons op de gevolgen van de zonde. En daar moeten wij van verlost worden. En nu wil dat doopwater ons vertellen dat wij dat zelf niet kunnen. Ik niet, u niet. Dat andere mensen dat ook niet kunnen, maar dat God nou zijn zoon naar de wereld stuurde. En die kan dat wel, die heeft dat ook gedaan. Daarvoor lag hij zelf in de kribbe. Daarvoor ging de Heer Jezus naar een kruis, om zondaren te redden. En ouders, dat moet u ook aan uw kinderen vertellen, hè, dat ze een teken dragen. Je hebt tegenwoordig mensen met een van die tatoeages en zo. En dat is natuurlijk niet goed, maar Gods kinderen, jullie hebben ook allemaal een tatoeage. Een teken. Een teken van God. En daar mogen we best elkaar op wijzen. Daar mogen we ook blij om zijn. Dat onze kinderen dat teken dragen. Want dat betekent dat God zich ermee wil bemoeien. En dat geeft natuurlijk ook, hoop ik, veel gebed, ouders. Dat de Heer niet alleen in dat teken, maar ook de betekenis wil schenken aan ons en onze kinderen. God die wandelt ons na. Met dat ene reddingsmiddel, met die ene persoon. En zo meteen zullen we dopen en dan blijkt er genoeg water te zijn. Dus in God is genoeg genade voor zondige mensen. Genoeg, er is genoeg. En in de derde plaats, zo meteen wordt uw kindje gedoopt en er wordt een naam genoemd. En dat maakt het ook persoonlijk, hè. Dus een zondige mensen kunnen allemaal belijden. Er is genade in het evangelie van de Heer Jezus. Dat kunnen we ook weten en daar kunnen we over nadenken. Maar dan hebben we ook persoonlijk dat nodig, ouders. U, jullie ook kinderen, u bent uw hartje nodig. Heb papa en mama wel gehoord. Een nieuw hartje van opa en oma. Heel nieuw hartje, heel het al. Er zijn ook kinderen die een nieuw hartje krijgen. Er zijn heel veel kinderen in de kerk. Hebben jullie al een nieuw hartje? God wil dat er geven hoor. En het mooiste is als je dat heel jong krijgt. Want wat doet nou een nieuw hart? Dan worden we bewaard voor de zonde. En hoe eerder we dat krijgen, des te beter dat is. En des te, ja. Des te heerlijker is dat werk Gods ook. Het is niet best dat het allemaal heel laat en heel oud is. Nee, heel jong. Heel jong de Heer mag vrezen. Vraag dan maar veel om of je al een nieuw hartje mag ontvangen. Dan ben je echt gelukkig. En dat doet de Heer door de Heilige Geest. Misschien zeg je, maar dan ben ik al zo oud. Oma of opa. En dan maakt de duivel ons natuurlijk wijs. Ja, u bent te oud. Dat kan ook. De duivel maakt ons van alles wijs. De duivel zegt tegen mensen, voor jullie kan het niet meer, voor jou kan het niet meer. Nee, dus het kan niet meer, te oud of te slecht. Maar luister daar niet naar, hè? Ook niet als je jong bent. De Heere zegt, zoek mij en leef. En naar God moeten we luisteren. En God wil en kan doen. En dat bewijst de doop. En door de Heilige Geest doet hij dat persoonlijk in ons leven. Daar gaan we nu ook van zingen. Psalm 105, vers 5. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Na de doopbediening zingen we staande, als dat voor u mogelijk is, Psalm 134, vers 3, dat zere zegen op u dalen, wat daar verder volgt. Ella, Ami, Rebecca, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Jacobus Marinus, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Sylvester Nicolaas Willem, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Boas Cornelis Jacobus, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. We eindigen deze doopbediening met dankzegging. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat ge deze kinderen met uw heilige geest altijd wilt regeren, opdat zij christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heer Jezus Christus wassen en toenemen, opdat ze uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die ge deze kinderen ons allen bewezen hebt, mogen bekennen. En alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus, leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwiglijk te loven en te prijzen. Amen. Wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 84 en daarvan het vijfde vers. O God die ons ten schilde zijt en ons voor alle ramp bevrijdt, aanschouw toch uw gezalfde koning. 84 vers 5. Liefden, heb u dat nou ook wel eens? Dat je aan alles begint te twijfelen. Moet dat nou in die coronatijd? Hoe moet dat dan met een kerkelijke gemeente? Hoe moet het met ons land? En dan komt de duivel dichterbij. Die stookt dat vuurtje van twijfel nog een beetje op. En voor je het weet, dan begin je al vragen te stellen, zou God er eigenlijk wel wat vanaf weten. En dan zit je midden in Psalm 73. En dan ontmoeten we een dichter die uit Asaf. En die was boos op God en op de voorspoed van de goddelozen. En zijn bestraffing was er alle morgen. En dan kan een mens dus helemaal ons te boven raken. Heb u dat ook wel eens? Heb je dat ook wel eens? Een beetje bang wordt voor de toekomst. En waar moet het nou heen? En met ons land en met een kerk en met jezelf en de Bijbel, dat kun je lezen, maar dat is natuurlijk ook een dik en moeilijk boek. De kerk kun je wel komen, maar of thuis meeluisteren. Fijn dat u meeluistert trouwens of meekijkt. Zou dat nou allemaal waar zijn? En dat, ja, zo'n doop. Ja. Nou ja, water. En dan kunnen die grote vragen er zomaar zijn. En weet u, nou, God had al lang gezien dat dat zo kan zijn in ons leven, in ons hart. En toen heeft de Heer naast de Bijbel, en naast het feit dat hij wonderen doet, ook nog een sacrament gegeven. Eerst de besnijdenis, later Pascha. Het Nieuwe Testament, de doop en het avondmaal. En in die doop en in het avondmaal, er wordt wat water gebruikt en een beetje brood en wat wijn. En de wereld zegt, nou ja, dat stelt toch niks voor. En als je nou nu oppast, gemeente, dan ga je dat daaraan meedoen ook. Ja, het is maar dopen en dat is allemaal van de preek af en zo. En avondmaal, nou ja, dan komen de mensen aan waar je het ook niet zo van gelooft en al dat soort dingen. En voor je het weet, dan staan we aan de kant van de duivel mee te redeneren. En dan laat God die doop maar weer bedienen. En we hopen ook straks het voorjaar het avondmaal weer. Beetje water. Stukje brood, beetje wijn. Dat is een teken. En zeg, God, kijk daar maar goed naar. Want echt, ik ben een genadige God. Dat wil ik heel duidelijk door dat water maken. Dat er 2000 jaar geleden mijn zoon is gestorven. En dat opdat zondige mensen mijn boodschap van verlossing zouden horen. Dat wil dat water zeggen. En in de tweede plaats is dat water ook een zegel. En een zegel betekent heel eenvoudig, dit is echt waar. Je kunt twijfelen aan jezelf, je kunt twijfelen aan mensen om je heen en zo, maar dit is echt waar. God belooft en heeft het over genade. En u kunt een berg en wijken, kunnen heuvelen wankelen. En die goede tierenheid van God, die zal niet wijken. En heeft God die sacramenten gegeven voor de onbekeerde mensen. Om aan te houden bij die God van genade. En zei, Heer, ik weet niet hoe het moet. Ik weet niet of het voor mij ook wel kan. Maar u bent de God die dat gezegd heeft. En daarom laat ik u niet gaan, tenzij dat u mij zegent. Worstelen dus, hè. Ja, maar een onbekeerd mens kan dat toch niet? Nou, dan doet u dat. Maar wat u niet kan, dat moet toch. En de doop verplicht u ertoe. Ja, maar ja, u wilt van mij natuurlijk een antwoord. Dat krijgt u niet. Het is alleen maar het antwoord van God, van de Heilige Geest. En die kan dat geven en die wil dat ook geven. En als u nou door genade die God hebt leren kennen, hè, dan spreekt hij ook door dat beetje water en zegt hij dat hij de getrouwe is. En dat het bloed van zijn zoon er gereinigt. Dat we in die persoon van de middelaar niet een beetje hebben, niet wat hebben, maar alles hebben. Dat noemt Paulus de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. En gemeente, gaan we nu ook vanmiddag aan de hand van de Heidelberger eens even bij stilstaan. Bij die onnaspeurlijke rijkdom van Christus. We zijn toegekomen naar zondag 6 van de Heidelberger. En dan lezen we eerst de vragen even op en daarna zullen we er nog iets van zeggen. Waarom moet hij, de middelaar, een waarachtig en rechtvaardig mens zijn? Omdat de rechtvaardigheid Gods dat vorderde, dat de menselijke natuur die gezondigd had voor de zonde betaalde en dat de mens zelfs zondaar zijnde niet voor anderen kon betalen. Waarom moet hij tegelijk waarachtig God zijn? Opdat hij uit kracht van zijn godheid de last van de toorn Gods aan zijn mensheid zou kunnen dragen en ons de gerechtigheid en het leven zou kunnen verwerven en wedergeven. Maar wie is deze middelaar die tegelijk waarachtig God en waarachtig en rechtvaardig mens is? Onze Heere Jezus Christus, die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en tot een volkomen verlossing geschonken is. Waaruit weet gij dat? Uit het heilig evangelie, het welk God zelf eerstelijk in het paradijs heeft geopenbaard en daarna door de heilige patriarchen en de profeten laten verkondigen en door de offeranden en andere ceremonieën der wet laten voorbeelden en ten laatste door zijn enige geboren zoon vervuld. Dit gaat dus over de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. A, letten we op zijn naturen. 2, letten we op de persoon van de middelaar. In de derde plaats letten we op het evangelie. Gemeente, we hebben in zondag 5 erbij stilgestaan dat de verlossing begon en dat dat nodig is. En dat verlossing betekent dat er aan Gods recht, aan Gods eis wordt voldaan. En die eis van God is A, dat de wet wordt gehoorzaamd, de 10 geboden volkomen. En in de tweede plaats dat de schuld bij God wordt betaald. Dat was zondag 5. Dat betekent dus dat er aan Gods recht wordt voldaan. En die eis van Gods wet, die heeft God, het kracht van zijn woord, het kracht van schepping, heeft hij die op u en op mij. Zondag 5 wil ons de noodzaak van de verlossing tekenen. En zondag 6 gaan we dan naar de verlosser, wie dat dan is. We hebben dat in zondag 5 al een beetje gezien, of door onszelf of door een ander. En zondag 6 gaat dat wat verder duidelijk maken. Wie nu die verlosser is en dan straks in zondag 7, hoe we daar persoonlijk door het oprechte en ware geloof deel aan krijgen. Wie is die verlosser? Nou, dan gaan we eerst even stilstaan dat de verlosser waar mens en waar God is. En waarom moest die verlosser nou een waar mens en een rechtvaardig mens zijn? Hiervoor hebben we al overdacht dat dat nodig is. En waarom moest hij, Christus, de middelaar nu een mens zijn? Nou, in de eerste plaats zegt onze Heidelberger dat dat een eis is van Gods rechtvaardigheid. Want de menselijke natuur heeft gezondigd, dus moet de menselijke natuur ook betalen. Ik hoop dat u dat begrijpt. Kijk, dierenoffers, die werden in het Oude Testament wel begrepen, maar dieren hadden niet gezondigd. En dieren kunnen voor ons niet betalen. Engelen kunnen dat ook niet, want engelen hebben geen lichaam. Dus wil je mensen verlossen, dan moet er een mens komen die ons verlost. Zo staat dat in de Bijbel. En zo ook wordt het in onze Heidelberger geleerd. Een waar mens, iemand dus met een ziel en met een lichaam. In de tweede plaats moet het een rechtvaardig mens zijn. En rechtvaardig betekent die zonder zonde. Want als iemand natuurlijk zonde heeft, schuld heeft, dan moet hij eerst voor zijn eigen schuld betalen en dan komt hij nu toe aan de schuld van anderen. De Heer Jezus moet een rechtvaardig mens zijn. Een mens zonder zonde, omdat hij voor de schuld van anderen moet betalen. Dat is dus in de eerste plaats waarom de Heer een mens is. Om te kunnen betalen. En hij is rechtvaardig mens omdat hij, als hij zelf zonde zou hebben, niet voor anderen kon betalen. Nou, ik hoop dat dat u duidelijk is. Dat al uit alles blijkt dat wij onszelf niet kunnen verlossen, maar dat er iemand moet komen die waar mens is, doch zonder zonde. In de tweede plaats, waarom moet de middelaar nu God zijn? U weet, de middelaar is God en mens in één persoon. Dat is het geheim, de verborgenheid van het evangelie. Iemand die ons redt, die en God en mens is. En waarom moet de Heer Jezus nou toch echt God zijn? Er zijn in de loop der eeuwen allerlei lieden geweest die hebben dat ontkend. Arius bijvoorbeeld, en weer later Socines en weet ik wat allemaal meer voor lieden. Maar dat zijn ketters. Daar gaan we ook verder niet op in. De Heer Jezus is waar God. En wie de Heer Jezus zijn Godheid ontneemt, die slaat het fundament weg onder de zaligheid. Zo ernstig is dat. Dus waarom moest hij nou waarlijk God zijn? Nou, zegt onze Heidelberger, omdat dat werk van de verlossing, dat is zo'n onnoemelijk zwaar werk. Dat kan een mens niet volbrengen. Dat kan een engel niet volbrengen. Daar is God zelf voor nodig. Daar is een almachtige God voor nodig. Opdat nu die persoon uit kracht van zijn Godheid, door zijn goddelijke natuur, in zijn mensheid de straf op de zonde zou kunnen dragen. En daarom is er een middelaar nodig en God en mens is, want anders worden we niet behouden. Nou, ik wil daar nu verder op dit moment niet dieper op ingaan, want dan wordt het allemaal nogal theologisch en diepzinnig en zo. Maar houdt u dat nou allemaal vast? Er is een zaligmaker nodig die waar mens is en waar God. En die twee moeten verenigd zijn in één persoon en daaraan hangt de zaligheid van de hele kerk. De Jezus was waar mens. Want hij weende. Had honger. Had liefde. Hij gaf ook liefde. Hij sprak ook met mens. In de kribbe van Bethlehem heeft hij de menselijke natuur aangenomen. En die menselijke natuur legt hij nooit meer af. Nu in de hemel heeft hij een verheerlijkte menselijke natuur. De Jezus heeft dus handen, een hoofd enzovoort. Maar dan verheerlijkt. De Heer Jezus was ook waar God. Hij zegt, voordat Abraham was, ik ben. En ik ben, dat is de oud-testamentische naam voor God. De ik zal zijn die ik zijn zal. Keer op keer heeft de Heer dat gezegd. Ik ben, ego, eimi. Nou, wie is dan die middelaar die en God en mens tegelijk is? En dan komen wij de kern van zondag 6. Maar wie is die middelaar die tegelijk waar God en ook waar en rechtvaardig mens is. Nu komen we in de Bijbel allerlei middelaren tegen. Een middelaar van het oude verbond is bijvoorbeeld Mozes. Maar er staat hier niet Mozes, want Mozes was uiteindelijk alleen maar een mens. We komen ook mensen die bijvoorbeeld gepreekt heeft tegen. Dat zijn de bedienaars van het Nieuwe Testament. Paulus bijvoorbeeld, een heel groot man. Ik geloof eerlijk gezegd de allergrootste in het Koninkrijk der Hemelen. Maar Paulus was een gewoon mens, net als u en ik. Die kan mij dus ook niet redden. Paulus geroepen om de boodschap te brengen. Maar wie is die middelaar die tegelijk waarachtig God en waarachtig en rechtvaardig mens is? Waar komt nou dat onmogelijke vandaan? Waar moeten we dan aan denken? En u bent me natuurlijk al voor het kracht van het onderwijs hier in de kerk. Dan zegt ja, dat is Jezus natuurlijk. Ja, pas even op. Onze Heere Jezus Christus. Dat vind ik wel mooi dat dat staat. Onze, dat is meervoud, maar wel persoonlijk. Meervoud. Hij is de zaligmaker van de hele kerk. Onze. Al zijn kinderen, klein en groot, jong en oud. Onze, dat zijn alle mensen, kinderen met een nieuw hart. En uw hart hebt, dan hoor je daarbij onze. Onze Heere Jezus Christus. En het is het grote genade daar nog bij me horen. Dat hele persoonlijk naar me horen. Bij die kerk van alle eeuw. Bij dat volk Gods wat de Heer zomaar verzamelt uit deze wereld. En die zullen zijn lof vertellen. Hier al op aarde, straks in de hemel ook. Dat gaat voortdurend door. En dan vertellen ze de lof van de Heere Jezus. En dan valt eerst de aandacht op de persoon van de middelaar. En natuurlijk even uitwerken, want dat is wel een heel belangrijk iets voor het geestelijk leven ook. En laat ik dat maar beginnen met gewoon een voorbeeld uit het gewone leven. U weet, ik zeg dat meer, dingen uit het huwelijksleven, die worden in de Bijbel ook gebruikt voor het geestelijk leven. Hij kuste mij met de kussen zijn mond, kust de zoon enzovoort, omhelzen. Allemaal dingen uit het huwelijksleven en die worden ook gebruikt voor het geestelijk leven. Nou, hoe is het nou in een goed huwelijk? Waarom houdt een man van zijn vrouw en waarom houdt een vrouw van zijn man? Gemeente, in een slecht huwelijk, dan zijn we getrouwd om bijvoorbeeld het geld van je vrouw of van je man. Of omdat hij intelligent is, of omdat hij slim is, of om een slecht huwelijk vaak. Hoe is nou een echt goed huwelijk? Dan word je aan elkaar verbonden omdat je die persoon, daar hou je van. En alles wat die is. Zo, dat snapt u. Wat is nou genade? De Heer zegt tegen Petrus, hebt u mij lief? Tot driemaal toe. De Heer zegt niet in de eerste plaats tegen Petrus, ben u gerechtvaardigd of gaat je naar de hemel of ben je schuldbewust en zo. Nee, de Heer, heb je mij lief? De Heer vestigt de aandacht op zijn persoon. En de Petrus komt op mijn persoon aan. En gemeente jong en oud. Dat is een hele diepe en moeilijke les. Maar dat leert de Heer als een kind. Het gaat in de eerste plaats om zijn persoon. En de liefde tot zijn persoon. En zegt onze Heidelberg, onze Heere. Onze Curios, dat wordt straks in zondag 13 verder uitgewerkt. Jezus. Dat wordt straks in zondag 11 verder uitgewerkt. Jezus, de enige naam onder de hemel. En Christus, zijn ambten. En daar komt de volkomenheid van hem aan de orde als ambtsdrager. Kijk, wie kan ons nou redden? Onze Heere Jezus Christus. En die Christus is ons van God geschonken. Dat is ook wel even belangrijk. Hebben wij niet zelf bedacht. Die hebben we ook zelf niet gecreëerd. Dat is nu geschonken. Eerste plaats geschonken natuurlijk in het evangelie. Maar ook geschonken in het hart. Kijk, de Heilige Geest, hoe gaat dat dan? Nou, de Heilige Geest zet een zondaar stil. Dat noemen we het overtuigende werk. En dan wordt de mens heel stilletjes. Dan krijgt hij met God te doen. En met Gods wet. En met Gods woord. En met Gods dag. En dan wordt hij zondaar voor God. En dat is de Heer. Ben ik nou zo zonde? Ja. Ja. Je hebt het verzondigd. En het doet pijn. Dan word je een beetje stil. Je hebt ook mensen die praten maar. Als God een mens zondaar voor God, wordt hij heel stil. Je zou ook nog bekeerd kunnen worden. Ja, door dominee zegt dat het wel kan. En in de Bijbel staat ook wat dat kan. Maar kan ik nog bekeerd worden? En dat worden dan dingen waar je mee loopt. Ga je door de week eens naar de kerk en dan ga je zondags eens naar de kerk. Je leest in de Bijbel. Heer, kan ik nog bekeerd worden? Zou u dat nou wel willen doen? Ja, de dominee is vast bekeerd en ouderlingen en zo, maar kan ik nou nog bekeerd worden? Het wordt een hele persoonlijke vraag. En dan brengt de Heilige Geest het daar, dat ik ga zien dat ik mezelf niet meer kan bekeren, dat kan niet. Dat mijn vader en moeder me niet kunnen bekeren, dat eigenlijk niemand me kan bekeren. En dat toch moet. En dan komt het wonder, hè. Dan zegt God, kijk, heb ik me zo naar de wereld gestuurd. Die Jezus, die lag nou in de kribbe. Die wandelde rond in deze wereld. En dat noemen we dan het evangelie. Eerst de wet, de Heilige Geest overtuigd met de wet. En dan brengt hij een zondaar bij het evangelie. En in dat evangelie reist die persoon van de zaligmaker op. En in dat evangelie schenkt de Heere in het hart de zaligmaker. Niet alleen in ons verstand vanuit de Bijbel, maar ook in ons hart. En gemeente, Hoe is dat nu? Als die zaligmaker zich in je leven openbaart. Bij de ene is dat wat indringen. Dat hangt ook een beetje af van op welke leeftijd. Dat hangt ook een beetje af van hoe de Heer leidt. Maar het is wel iets waar je heel erg bewust van bent. Ja. En zou dat nog kunnen? Dan gaat het soms een beetje schitteren. Dan ben je soms wel blij. Maar is het nou ook voor mij? En dan ontsteekt de Heilige Geest. Dan gaan we volgende keer over naar het ware geloof. En dan opent de Heer voor dat geloofsoog die middelaar. Dat kan in de kerk gebeuren. Dat kan in je huis gebeuren. Dat kan op een brug gebeuren. Daar is de Heer niet in tijden of plaatsen gebonden. En dat gebeurt niet alleen voor het eerst, maar dat gebeurt ook weer eens een keertje opnieuw. En dat zijn de hoogtepunten. En nu bij de doop zit, denk je, ja, er is nog maar één die me kan helpen. Er is maar één die me kan redden. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog, geschonken door God de Vader en door de Heilige Geest en geschonken in het hart. En als de Heer er nou geschonken wordt, zijn persoon, dan brengt hij mee, zo lees ik hier in het antwoord, wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en een volkomen verlossing. Dat zijn weldaden, persoon en weldaden. En voordat de Heer komt zijn we alleen maar blind en dwaas. Hij maakt dwaze mensen wijs. Rechtvaardigheid. Hij herstelt die verhouding met God enzovoorts. Heiligheid. Hij werkt dat nieuwe leven. En hij is ook de garantie dat de kerk eenmaal volkomen verlost zal worden. Verlost van al mijn smart en pijn. En in Jezus ligt alles. En dat is nu het geheim, hè? Dat Gods kinderen in deze wereld ronddragen. Dat er één voor hen zorgt. En dat is hun getrouwe zaligmaker. Dat ik niet mijn, maar mijns getrouwe zaligmaker eigen ben. Zeg, kent u daar nou ook wat van? Ik vraag u niet hoe diep. Ik vraag u ook niet hoeveel. Maar ik vraag naar de waarachtigheid. Dat u heel persoonlijk ervan weet dat het aan uw kant niet meer komt. Nooit meer komt. Dat is dat overtuigend werk. Dat doet de Heer door zijn heilige wet. En dat in de nood van uw leven deze persoon is opgerezen en gezegd. Ziet, hier ben ik. Ik ben uw heil alleen. En dan zegt u misschien, hoe weet ik nou of dat nou ook waar is bij mij? Ja. Is het nou zo daar bij Gods kinderen dat ze zeggen van, nou dat is een keer gebeurd en toen is het allemaal klaar. Nu weet ik zeker dat ik naar de hemel ga en verder geen gedoe meer, voorwaarts. Gemeente, nee. Nee. De Heer Jezus die zegt, strijd om in te gaan. En weet u, de Heer Jezus, ik ben het brood des levens, ik ben het water des levens. En brood en water, dat heb je niet één keer nodig, dat heb je dagelijks nodig. En daarom is het sacrament ook zo belangrijk, hè. Want als we daar nou door een beetje gelovig naar mogen kijken, dan laat de Heer zien dat Hij de getrouwe is. Dan zie je als het ware weer opnieuw iets van zijn persoon. En daarom is de kerkdienst ook zo belangrijk. Daarom is dat sacrament ook zo belangrijk. En wat is het arm als we, ja, er maar naar zitten te kijken. En het doet ons niks en het zegt ons niks. En daar onszelf overal mee naartoe slepen met al onze twijfel en weet ik het. Maar als de Heer nou eens wat laat zien. Dat Hij nou in die grondeloze barmhartigheid naar zulke mensen omziet. Dat is nou elke keer nodig. Denk maar aan de discipelen, denk maar aan de apostel Paulus, denk maar aan het Oude Testament. Iedere keer weer opnieuw zoekt de Heer zijn kinderen op. En iedere keer weer opnieuw is hij de getrouwe die nooit zal laten varen het werk dat zijn hand begon. En straks in de hemel zullen ze allemaal het lam volgen. Waar het ook heen gaat. En dat tenslotte nog iets. Dat is de laatste vraag uit zondag 6. En dan staat er, hoe weet je dat nou precies? Waaruit weet gij dat? Dat is ook wel mooi zo'n vraag, toch? Ook wel belangrijk zo'n vraag, ook in onze tijd. Want je komt een heleboel mensen tegen en zeggen, ja, maar hoe weet u dat nou? Dat dit van God aan u geschonken is. Nou, zegt iemand, dat voel ik. En gemeente, heb ik niks tegen gevoelens. Alleen u weet allemaal wel dat gevoelens, die kunnen erg op en neer gaan. Gevoelens van blijdschap, gevoelens van afkeer, gevoelens van verwonderingen, kan opgaan en neergaan en dat is allemaal heen en weer. En gevoelens kunnen je ook geweldig bedriegen. Je kunt hele verkeerde, je kunt denken dat, ja, dat voel ik zo. Gemeente, ik zeg niet dat gevoel er niet toe doet, maar het moeten daar niet onze grond op bouwen. Want dan gaat het echt mis. Waaruit weet u dat dan? Nou, niet uit wat ik voel, maar wel uit het heilig evangelie. Wat is dat eigenlijk, evangelie? Evangelie, een Grieks woord, de goede boodschap. En het is de goede boodschap dat God in deze wereld zijn zoon heeft gezonden. Als de enige en de volkomen redder. Dat is de goede boodschap. Dat is de enige echt goede boodschap. Dat is ook, er is ook geen een andere redder. Dat is natuurlijk ook het irritante aan die boodschap voor de hele wereld om ons heen. Want de een zegt, nou dat moeten we zelf doen. De ander zegt, nee, maar Mohammed. En weer anders, de hindoes. En nee, er is maar één die ons kan redden. Is de Jezus. En dat leert het evangelie. Uit het heilig evangelie. Dus het komt van God heilig. En het is Gods reddingsboodschap in deze Gods enige unieke reddingsboodschap. En waar is dat evangelie dan begonnen? En hoe heeft dat evangelie dan in deze wereld, die door God geschapen is en waar de mensen gevallen zijn, hoe is dat evangelie dan gaan klinken in deze wereld? En waar kunnen we dat dan horen? Moeten we dan in de hemel opklimmen of moeten we dan in de hel gaan afdalen, zegt Paulus in Romeinen 10? Nee, dat hoeft allemaal niet. Hoe dan? Het heilige evangelie, terwijl God eerst in het paradijs, onmiddellijk dus na de zondeval, heeft geopenbaard. God zei tegen Adam en Eva, ik zal vijandschap zetten. God heeft van dat evangelie verteld. God vertelt het aan de mens en de mensen hebben het weer doorverteld. En dat moet u dus ook doen, ouders. God vertelt het aan de mensen. Want in de Bijbel ontmoeten we een sprekende God. En Adam en Eva hebben het weer verteld aan hun kinderen. En die kinderen hebben het weer verteld aan hun kinderen. En zo vertellen wij die boodschap door God geopenbaard, onthuld. De Bijbel is de sprekende, levende God. En God heeft dat echt gezegd. Hij heeft tegen Abraham gezegd. Hij heeft tegen Jacob gezegd. Hij heeft tegen Jesaja gezegd. En God spreekt door de monden van Jesaja. Iedere keer weer opnieuw heeft God dat geopenbaard. En God heeft voor onze zaligheid het zo gezorgd dat hij dat allemaal heeft laten opschrijven in de Bijbel. Dus dat is het eerste. God heeft dat zelf geopenbaard. In de tweede plaats heeft God ook patriarchen, dat zijn Abraham, Isaac en Jacob. En later profeten, Jesaja, Jeremia, Ezekiel, Elia en Elisa. Heeft God ook allemaal mannen gestuurd. En die hebben dat evangelie, dus Gods unieke reddingsboodschap, verkondigd, geproclameerd. We moeten het vertellen, want God heeft het verteld. We moeten het proclameren. Zo zijn we dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons baden. Laat u met God verzoenen. Daar is elke dienaar toe geroepen om dat te verkondigen. In de derde plaats, het evangelie heeft God ook de offeranden en ceremonieën laten voorbeelden of laten uitbeelden. En ik heb dat al meer gezegd. Al die offers in het Oude Testament, dat waren schaduwen, dat waren uitbeeldingen van dat grote heil dat komen zou. Die offers in zichzelf hadden geen waarde. Maar de Heere rookt die liefelijke reuk van dat offer van Noach. Want in dat offer dat wees heen naar dat grote werk van Christus. En dat heeft waarde voor God. En daar willen al die offers en al die andere ceremonieën op wijzen. De Oud-Testament-ceremonieën wijzen daarheen. En de doop is een Nieuw-Testament-ceremonie en die wijst dus terug naar wat er gebeurd is op Golgotha. De avondmaal wijst ook terug. De offeren en ceremonieën die beelden dat evangelie uit. Zichtbaar. En tenslotte heeft God dat evangelie ook vervuld, doordat de tweede persoon in het goddelijke wezen, God zelf dus, naar de aarde kwam. En toen stonden de engelen te kijken, stil van verwondering. En toen is de Heer Jezus mens geworden. Nou, dat... Ik kon het engelen niet goed begrijpen. Dat nu de koning der koningen mens wilde worden. In de vernederde natuur. En dat daar in de kribben van Bethlehem die ene mens is gekomen. De mens Christus Jezus. En dat hij dat hele evangelie heeft vervuld. En in die persoon van de midden zien we. Gods verkiezend welbehagen. Welbehagen van de Vader. Zien we het welbehagen van de Zoon. Hij wilde komen. Hij kwam voor zondag. Zien we het welbehagen van de Heilige Geest. Want die zal mij verheerlijken. Gemeente, dat is het evangelie. Het evangelie in deze de wet die veroordeelt. De wet stelt ons schulden. Allemaal tekort, alleen maar schuld. Het evangelie wijst ons op de Verlosser. En die evangelieboodschap, die persoon, wordt in het evangelie en ook in het hart geopenbaard. En nu nog één ding en dan gaan we eindigen. We gaan allemaal sterven en dat zal spoedig zijn. Over 100 jaar zijn we allemaal gestorven, hebben we God ontmoet. En 100 jaar is niet veel. En als we dan straks voor God staan, u ligt op uw sterfbed. Gemeente, dan kunnen we een heel huis met spullen hebben. Maar dat telt voor God niet. Dan kunnen we ook een heleboel dingen denken te hebben. Maar alles wat niet bij Christus is, dat telt voor God ook niet. Dan kunnen we ook in geestelijk opzicht allerlei dingen hebben. En gemeente, maak er geen grond van, want u komt er eeuwig mee om. Het enige wat de kerk overhoudt, dat is die persoon van de middelaar. Dat hij er is, dan zijn we veilig. Dat hij wordt gemist, hebben we niks meer. Dan zal het sterven eeuwig nacht zijn. En gemeente, daar komt het voor u en voor mij echt op aan. Dat we niet alleen met ons hoofd, maar ook met ons hart weten dat Jezus mijn zaligmaker is. Nu al, moet vandaag weten. Hè? Dat moet echt het allerbelangrijkste zijn in ons leven. Want er staat in de Bijbel, zoveel hem aangenomen hebben, die heeft de macht gegeven. Kinderen Gods tot kinderen van God uit te groeien. Dat wordt het bedoeld. Die de Zoon heeft, die heeft het leven. Die de Zoon niet heeft, die heeft het leven niet. En daarom, de weg is nauw, de poort is nauw, de weg is eng. Er blijft er maar één over die mij kan redden. dat is Jezus Christus, de Zoon Gods. In hem is het leven. En buiten hem is het leven niet. Amen. Slotzang gemeente Psalm 87. En daarvan het eerste vers zijn grondslag, zijn onbreekbare vastigheden en wat er verder volgt. Verhef nu uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.